Korinther 2. Maar ik heb dit bij mezelf voorgenomen, dat ik niet wederom in droefheid tot u komen zou. Want indien ik u lieden bedroef, wie is het toch die mij zal vrolijk maken dan degene die van mij bedroefd is geworden? En dit zelf heb ik u geschreven, opdat ik daar komende niet zou droefheid hebben van degenen van welke ik moest verblijd worden. Vertrouwende van u allen, dat mijn blijdschap uw aller blijdschap is. Want ik heb u lieden uit veel verdrukking en benauwdheid des harten met vele tranen geschreven, niet opdat gij zou bedroefd worden, maar opdat gij de liefde zou verstaan die ik overvloediglijk tot u heb. Doch indien iemand bedroefd heeft, die heeft niet mij bedroefd, maar ten dele, omdat ik hem niet bezware, u lieden allen. De zodanige is deze bestraffing genoeg, die van velen geschied is, alzo dat gij daarentegen hem liever moet vergeven en vertroosten, opdat de zodanige door al te overvloedige droefheid niet enigszins worden verslonden. Daarom bid ik u, dat gij liefde, de liefde aan hem bevestigt. Want daartoe heb ik ook geschreven, opdat ik uw beproeving mocht verstaan, of gij in alles gehoorzaam zijt. Dien gij nu iets vergeeft, dien vergeef ik ook. Want zo ik ook iets vergeven heb, dien ik vergeven heb, heb ik het vergeven om uwentwil, voor het aangezicht van Christus, opdat de Satan over ons geen voordeel krijge. Want zijn gedachten zijn ons niet onbekend. Voorts, als ik te Troas kwam om het evangelie van Christus te prediken, en als mij een deur geopend was in de Heere, zo heb ik geen rust gehad voor mijn geest, omdat ik Titus mijn broeder niet vond. Maar afscheid van hen genomen hebbende, vertrok ik naar Macedonië. En Gode zij dank, die ons allen tijd doet triomferen in Christus en de reuk zijner kennis door ons openbaar maakt in alle plaatsen. Want wij zijn Goden een goede reuk van Christus in degenen die zalig worden en in degenen die verloren gaan. Deze wel een reuk des doods ten dode, maar genen een reuk des levens ten leven. En wie is tot deze dingen bekwaam? Want wij dragen niet gelijk velen het woord Gods te koop, maar als uit oprechtheid, maar als uit God, in de tegenwoordigheid Gods, spreken wij het in Christus.
bent aan de beurt van behandeling, zijn de paragrafen 6 en 7 van hoofdstuk 2 van de Dordtse leerregels. Dordtse leerregels, hoofdstuk 2, paragraaf 6 en 7, die we nu eerst aan u willen voorlezen. Paragraaf 6, doch dat velen door het evangelie geroepen zijnde zich niet bekeren, nog in Christus geloven, maar in ongeloof vergaan, zulks geschiet niet door gebrek of ongenoegzaamheid van de offeranden van Christus aan het kruis geofferd, maar door hun eigen schuld. Paragraaf 7, maar zoveel als waarachtiglijk geloven en door de dood van Christus van de zonde en het verderf verlost en behouden worden, die genieten deze weldaad alleen uit Gods genade, hun van eeuwigheid in Christus gegeven, welke genade hij niemand schuldig is. Tot zover. Gemeente, schrijven wij boven deze beide paragrafen de uitwerking van de evangelieprediking. De uitwerking van de evangelieprediking. En letten wij met de hulp des Heren op twee gedachten. Onze eerste gedachte: velen gaan om eigen schuld verloren. En onze tweede gedachte: zovelen worden door genade behouden. Dus de uitwerking van de evangelieprediking, onze eerste gedachte: velen gaan om eigen schuld verloren, woorden die letterlijk terugkomen in paragraaf 6. En onze tweede gedachte: zovelen, en dat zovelen dat is niet zovelen als er verloren gaan, dat dat getal gelijk zou zijn, maar dat woord zovele is zovele als waarachtiglijk geloven. Zovele worden door genade behouden. Gemeente, vorige week zondag hebben wij stil mogen staan bij de belofte des evangelies. En we hebben gezien dat de belofte van het evangelie verkondigd moet worden of voorgesteld of aangeboden, welk woord je daar ook voor gebruikt, maar dat de belofte des evangelies moet gepredikt worden aan alle mensen zonder onderscheid. Al de mensen die de Heere brengt onder de verkondiging van die prediking, die moeten, die mogen dat horen. Dat een iegelijk die in de gekruisigde Christus gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Dus dat er behoud is, en ook in welke weg dat behoud verkregen wordt, een belofte waarin de weg getekend wordt. We hebben toen gezien dat er ook verschil is met de belofte van het verbond, waarvan er vanmorgen een in de prediking centraal stond. Dat was een belofte niet voor alle mensen, maar dat was een belofte voor degene die de Heere vrezen, dat de zon der gerechtigheid zal opgaan. Maar het gaat nu even over die verkondiging voor allen. Wat is nou de uitwerking daarvan? Worden alle mensen ook zalig? Geloven ook alle mensen die die boodschap horen, dat woord der prediking? Wat is het onderscheid? En gemeente, dan hebben we paragraaf 6. Paragraaf 6 gaat over de ongelovigen. En we hebben paragraaf 7. En paragraaf 7 gaat over de gelovigen. Tweeërlei uitwerking. Dat was er toen, dat is er vandaag ook nog. En wat dat betreft, dan mogen we vanmiddag ook wel luisteren. Wat is nou op ons van toepassing, paragraaf 6? Of paragraaf 7, want dat maakt immers een heel groot verschil. Doch dat velen zich niet bekeren. Velen. Hoe komen onze Dordtse vaders erbij om de term velen te gebruiken? Want immers, er zijn ook wel kerken waar lijkt dat alle mensen zich bekeren. Heel de gemeente gaat aan het avondmaal. En als iemand gestorven is, dan gaat hij naar de hemel. Of er moeten wel hele bijzondere omstandigheden zijn, maar als je gedoopt bent en je ging naar de kerk, dan ga je naar de hemel. Dat spreekt vanzelf. Zo denken onze vaderen daar niet over. Zij zeggen dat velen zich niet bekeren. Dat velen niet in Christus geloven. Ja, dat was zeker in 1618, 1619 zo. Het zal vandaag de dag wel veel beter zijn. Nou, ik denk het niet, gemeente. Ik denk niet dat die tijd minder was dan de tijd waarin wij nu leven. Dit was de tijd waarin het grootste gedeelte van ons Nederlandse volk naar de kerk ging. De kerken zaten toen nog vol, ook al waren er wel godsdiensttwisten. Velen, hoe komen ze erbij? Is dat eigenlijk wel bijbels om dat zo te stellen? Moet je niet zeggen dat enkelen zich niet bekeren, nog in Christus geloven? Gemeente, ik zal een paar bewijsteksten geven uit de Bijbel om te laten zien dat dit artikel voluit bijbels is. 1 Korinthe 10. Wat staat daar? Daar staat dat God in het merendeel van hen geen welgevallen had. Dus het grootste gedeelte niet. Het grootste gedeelte waarvan? Van het volk van Israël. Van degenen die uit Egypteland de woestijn ingebracht zijn. Het grootste gedeelte van hen is in de woestijn ternedergeslagen vanwege hun ongeloof. Het grootste gedeelte is verloren gegaan. Ik denk aan de dagen van Achab, Elia. Elia zegt, ik ben nog maar alleen overgebleven. Nee, zegt de Heer Elia, er zijn er nog 7000. Nou, dat zijn er wel heel veel. 7000. Ja, maar als je dat nou eens afzet tegen het hele volk van Israël. 7000. Het merendeel dus niet. Het grootste gedeelte was dus ongelovig. Als wij denken aan wat de Heer Jezus gezegd heeft over de brede poort en de enge poort. Jongens en meisjes, waar gaan er nu meer doorheen? Door de brede poort of door de enge poort? De Heer Jezus zegt velen. Velen gaan in door de brede poort. Velen wandelen op de brede weg. Weinigen zijn er op de smalle weg. Als je ze naast elkaar vergelijkt, dan is het een kleine minderheid die op de smalle weg loopt. Ik denk aan de gelijkenis van het zaad. De zaaier is aan het zaaien, maar er is heel veel zaad wat verloren gaat. Een deel valt bij de weg. De vogelen des hemels eten het op. Een deel valt op de steenachtige plaatsen, komt niks van terecht, want het heeft geen diepte van aarde. Een deel valt onder de doorn, het wordt verstikt, is allemaal verloren. En er is een deel dat valt in de toebereide aarde. Het is maar een deel. Een groot deel van het zaad gaat verloren. Een ander voorbeeld, de Heere Jezus zegt in die grote dag der dagen, dan zullen velen tot mij zeggen, velen, dat zijn kerkmensen, dat zijn mensen die dachten dat ze bekeerd waren, dat zijn mensen die op de preekstoel gestaan hebben, dat zijn mensen die wonderen gedaan hebben in zijn naam, velen zullen te dien dagen zeggen, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd? Hebben wij niet in uw naam duivelen uitgeworpen? Hebben wij niet in uw naam vele krachten gedaan? En dan aangrijpend, de Heere Jezus zal zeggen, ik ken u niet. Ik weet niet wie u bent. U hebt mij nooit in waarheid nodig gekregen. Dus de gedachte dat het merendeel niet tot bekering komt, van degene die het woord wel kennen, degene die het woord horen. Gemeente, dat is een voluit Bijbelse gedachte. Het is een aangrijpende gedachte. En ook al zou het maar een hele kleine minderheid zijn, jongens en meisjes, die tot bekering komt, dan nog moeten wij daar ernstig mee bezig zijn en moet het ons gebed zijn of wij dat mogen zijn. Stel nou eens voor dat de Heer maar 2 mensen zou bekeren uit onze gemeente. Wij zouden zeggen, nou dan is de kans wel heel klein dat je aan de beurt komt. Ja, maar er zit een eeuwigheid achter, gemeente. Zouden wij dan niet, ook al zou er maar 2 zijn, of al zou er maar 1 zijn, zouden wij dan niet moeten worstelen of wij die ene mogen zijn? Het gaat om ons eeuwig behoud. En ik zeg niet dat het er maar 2 zijn. Ik hoop dat het er vele mogen zijn. En ik geloof ook dat degenen die behouden worden, dat een schare zal zijn straks, die niemand tellen kan. Zoveel. Uit alle geslachten, volken, naties en tongen. Doch vele niet. En hoe komt dat? Zijn ze niet geroepen? Was het niet voor hen? Ja, ze zijn wel geroepen. Er staat door het evangelie geroepen zijnde. Dat ziet op de uitwendige roeping. Door het evangelie. De Heere roept eigenlijk op 2 manieren. De Heere roept door de wet. De Heere heeft zijn kinderen Israëls de wet gegeven. En hij zegt tegen het volk van Israël bij de Horeb: ik ben de Heere uw God die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. En dan krijgen ze de geboden en zij behoren die te onderhouden. Wij zondigen tegen de wet. Maar hebt u er ook wel eens bij stilgestaan, gemeente, dat we ook tegen het evangelie zondigen? We hebben dubbele schuld als we ons niet bekeren. We hebben schuld tegenover de wet. We hebben ook schuld tegenover de roepstemmen van het evangelie. Want wij worden door het evangelie geroepen. En in het volgende hoofdstuk zullen we erbij stilstaan dat we ernstig geroepen worden. Dat we welgemeend geroepen worden. Hier gaat het eigenlijk meer om de uitwerking. Later valt de nadruk op hoe de Heere u geroepen heeft. Maar niemand kan zeggen niet geroepen te zijn. Alle hoorders verkeren onder de hartelijke aanbieding van het heil. Al de hoorders mogen horen wat er in Christus te krijgen is voor de grootste der zondaren. Dat is de evangelieprediking. Dat mogen we ook in deze adventtijd weer horen en ik mag dat vandaag nog doen. Jong en oud, klein en groot, ik mag iedereen in de kerk toeroepen. Ik hoef niet te zeggen, ja, maar dat is voor sommigen niet. Nee, ik mag iedereen in de kerk toeroepen, zoek de Heere terwijl hij te vinden is. Roept hem aan terwijl hij nabij is. De goddeloze verlaten zijn weg en de ongerechtige man zijn gedachten. En gemeente, de dichter heeft ons de vraag al gesteld vanmiddag. Wie heeft lust de Heere te vrezen? Jongens en meisjes, die vraag die werd aan ons allemaal gesteld. Wie heeft lust de Heer te vrezen, het allerhoogst en eeuwig goed? God zal zelf zijn leidsman wezen, leren hoe hij wandelen moet. Nou, dan zou je toch verwachten dat iedereen zijn vinger op zou steken. Maar de praktijk is zo anders. Weet u wat Jesaja al moest klagen in het 53ste hoofdstuk? Wie heeft onze prediking geloofd? En aan wie is de arm des Heren geopenbaard? Ja, wat Jesaja daar zegt, dat is heel leerzaam. Hij zegt, de arm des Heren is nodig. De prediking alleen doet het niet. De arm des Heren, dat is de Heilige Geest. Aan wie is de arm des Heren geopenbaard? Wie is onder de prediking met kracht stilgezet? Een gemeente mens gaat door. Een mens gaat zijn eigen gang. Een mens wil wel bekeerd worden, maar niet zoals de Heere dat wil. En ja, dat ligt natuurlijk aan de prediker. Nou, dat kan aan de prediker liggen, dat is waar. De prediker heeft een hele grote verantwoordelijkheid. En ik kan u niet zeggen hoe dat soms drukt, gemeente. Een grote verantwoordelijkheid. Maar als ik u dan vanmiddag mag wijzen op die allergrootste prediker die de aarde ooit gekend heeft. Wie was dat, jongens en meisjes? Dat was de Heere Jezus. De Heere Jezus die kon preken zoals er geen dominee kon preken. De Heere Jezus heeft in de raad van God gestaan. Al de verborgenheden zijn hem bekend. En heeft nou iedereen zich bekeerd op de prediking van de Heere Jezus? Nee. Een heel klein deel van de mensen. De Heere Jezus had maar een klein hoopje discipelen. En die discipelen die hem nareisden, dan noem ik niet de 12, maar dan bedoel ik het brede getal van de discipelen, de volgelingen. Van degene die hem nareisden, is het overgrote merendeel ook afgevallen. Mensen die zeggen in Johannes 8, deze reden is, Johannes 6, deze reden is hard. Deze boodschap begeren wij niet. Wie kan dezelfde horen? En van toen af staat er letterlijk, wandelde veler zijn discipelen niet meer met hem. Lag dat aan de prediking? Nee, dat lag niet aan de prediking, dat lag aan dat boze hart, wat niet onder die prediking wilde buigen. Een hart vol van vijandschap. Gemeente, het was maar een gering aantal. De Heer Jezus zegt tegen zijn discipelen, vrees niet, gij klein kuddeke. Hebben anderen dan de boodschap niet gehoord? Jawel. Mochten anderen zich dan niet bekeren? Jawel, jawel, de Heer Jezus heeft wenend gestaan voor Jeruzalem. Jeruzalem, Jeruzalem. Hoe menigmaal heb ik u willen bijeenvergaderen. Gelijkerwijs een hen hare kiekens, maar u doodt de profeten die tot u gezonden zijn. U wilt mijn woord niet horen. U wilt er niet onder buigen. Dus velen geroepen zijnde bekeren zich niet. Welke dominee dat er ook komt, of welke dominee dat er ook staat, al stond de Heere Jezus Christus zelf in uw midden. Het hele Nieuwe Testament is het bewijs ervan. Dat de mens niet horen wil. Want die boodschap begeren wij niet. Zich niet bekeren, nog in Christus geloven. Ik heb u vorige week gewezen op die volgorde, weet u nog? Eerst bekering en dan geloof. Dan zou je kunnen denken, ja, dat is een vergissing geweest van onze Dordtse vaderen. Nee, want hier doen ze het weer. Ze zeggen, de mensen bekeren zich niet en ze geloven niet in Christus. Dus bekering gaat vooraf aan het geloof in Christus. Ik wil het u opnieuw zeggen, gemeente. Het begint niet met het geloof in de gekruiste Christus. Maar het begint met bekering. En wat is dat bekering? Dat is boete en berouw. De echte bekering komt uit het hart. Bekeren, dat wil zeggen berouw hebben over de zonde. Die tollenaar die slaat op zijn borst. Hij zegt, o God, wees mij de zondaar genadig. Het begint niet met het geloof in de gekruiste Christus. Daar heeft de kerk eigenlijk altijd al tegen gevochten, tegen die voorstelling. Dat men zegt, je moet in de gekruiste Christus geloven en dan leer je je zonde wel kennen. Zoals ergens een auteur zegt, het is eigenlijk een drieluik. Ellende, verlossing en dankbaarheid, het is een drieluik. En het middelste gedeelte, dat is het grootste stuk. Dus als je aankomt lopen, zie je eerst het grootste stuk. Wat ziet een mens als hij in aanraking komt met de drie stukken? Hij ziet eerst de verlossing. En als je dat gezien hebt, dan kijk je naar links, ja, dan zie je ook de ellende. En als je dan kijkt naar rechts, ja, dan zie je ook de dankbaarheid. Gemeente, dat is een verkeerde voorstelling van zaken. Dat is een verkeerd beeld. Het begint wel degelijk met ellendekennis. Het begint wel degelijk met de bekering. Saulus wordt eerst neergeveld. Eerdat het God behaagde om zijn zoon in hem te openbaren. Dat geloof in de gekruiste Christus, dat was er niet. Toen hij daar lag als een verlorene. Toen hij neergeveld werd door Christus in zijn koninklijke macht. Die tollenaar, die werd niet gerechtvaardigd en ging daarna zijn zonde kennen. Nee, hij heeft eerst zijn zonde beleden. En daarna ging hij af, gerechtvaardigd naar zijn huis. Gemeente, dat zijn voorstellingen die bedriegelijk zijn. Die mensen op het verkeerde been zetten als je zegt eerst in de Heer Jezus geloven. En dan leer je daarna je zonde wel kennen. Nee, onze vaderen hadden een andere weg. Ze zeiden vraag om ontdekkend licht. Vraag om de droefheid naar God over de zonde. Vraag of er plaats mag komen in je hart voor de Heer Jezus Christus. Dat is de juiste volgorde. En dat is de leer van onze Dordtse vaderen. Velen bekeren zich niet. En ze geloven niet in Christus, maar ze vergaan in ongeloof. Dat is een ontzaglijk woord. Ze vergaan. Vergaan, wat betekent dat? Vergaan, dat betekent omkomen. Ze komen om. Ik denk aan de discipelen, jongens en meisjes, in de storm op zee. Ze zeggen, meester, bekommert het u niet dat wij vergaan. We komen om. We verdrinken. En u staat hier dat de meesten, dat velen, die onder de prediking zitten, vergaan. In ongeloof. Zij komen om. Dat is toch een verschrikkelijke zaak. Dat wij bezig zijn om te komen. En iemand die omkomt, die roept help. En waarom roepen wij dat dan niet, jongens en meisjes? Omdat we niet geloven dat we aan het vergaan zijn. Dat is het probleem. We geloven de prediking niet. We geloven niet dat we dodelijk ziek zijn. Als de dokter het zegt, dan geloven wij het. Als de dominee het zegt, geloven wij het niet. Als je een ernstige uitslag krijgt in het ziekenhuis, dan verandert je hele leven. Als een dominee een ernstige boodschap brengt in de kerk, dan gaan we weer gewoon over tot de orde van de dag. We geloven het niet. Weet je wie het geloofde? De jonge Potappel. Kennen jullie dat verhaal nog, jongens en meisjes? Van Potappel. Dat hij midden onder de les een keer uitriep. Want hij zag dat hij bezig was om verloren te gaan. Hij riep plotseling, verloren, o God, voor eeuwig verloren. En zijn klasgenootjes die staken er de spot mee. Voortaan noemden ze hem verloren. Dat was zijn bijnaam, verloren. Zij begrepen het niet. Maar de jonge Potappel die zag dat hij bezig was om te vergaan. Hij geloofde het wel. En hij ging roepen. Hij ging bidden. Hij geloofde de vertelling van de meester. Hij geloofde de preek van de dominee. Voor eeuwig verloren. Bent u daar al aan ontdekt, gemeente? Ach, we kunnen zo rustig luisteren naar de preek. We kunnen er misschien nog rustig over napraten ook, maar ben je nou wel eens op je knieën gevallen thuis? O God, vanmorgen bijvoorbeeld naar de preek, toen we het hadden over hoogmoedigen en goddelozen, die een stoppel zijn straks in de oven. Dat is ons beeld. Maar als je dat toch gelooft, dat in de prediking over u of over jou gaat, als je dat toch gelooft, dan kom je toch op je knieën terecht. Dan zeg je, hoe moet dat toch straks, als die dag des Heren komt? Maar we gaan rustig aan de koffie. We gaan rustig verder. Waarom? We geloven het niet. De meesten geloven het niet. Velen geloven het niet. Ze bekeren zich niet. En ze geloven niet in de Heere Jezus Christus. Wat is dat aangrijpend? Ze zijn wel geroepen. Ze zaten wel onder de evangelieprediking. Ze vergaan in ongeloof. Ze leven in een staat van ongeloof. We moeten onderscheid maken tussen een staat van ongeloof en een stand van ongeloof. Stel nou eens voor dat er een kind van God op het sterfbed ligt. En in het laatst van zijn of haar leven is het geloof niet in beoefening. Er wordt wel eens gezegd, zulke mensen gaan met de nachtschuit weg. Wat denkt u, zou het goed zijn met zo iemand? Hij stierf in zijn ongeloof. Hij kon er niet bij. Toch is het goed. Waarom? Het is geen ongelovige, het is een gelovige. Het geloof is in het hart. En als het geloof in het hart is, al kan ik het niet oefenen, dan is een zondaar zalig. Dan is er een band met de Heere Jezus Christus. Nee, Gods kinderen kunnen ook niet altijd geloven. We hebben vanmorgen gehoord dat er ook in hun leven tijden van duisternissen zijn. De Heere Jezus zegt tegen Petrus, ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophouden. Zijn geloof is ook niet opgehouden, zijn geloven wel. Maar dat geloof, hij leefde in een staat van geloof en daarin is hij gebleven. Ook toen hij niet kon geloven, net als Thomas. Maar gemeente, de mens van nature leeft in een staat van ongeloof. Het is niet zo dat we een keertje niet geloven, maar het is zo dat we structureel niet geloven. Wij missen de band met Christus, die in de wedergeboorte wordt gelegd. Wij missen het geloof. En misten we het maar. Maar we ervaren niet dat wij het missen. In ongeloof vergaan. Zulks geschiedt niet door gebrek of ongenoegzaamheid aan de offeranden van Christus. Kijk, wij zijn zo gewend om de schuld buiten onszelf te leggen. Wij zeggen, ja, moet je luisteren, als God mij niet verkoren heeft, ja, mensen, dan helpt het allemaal niet. Dan geef ik God de schuld en dan heb ik rust. God had toch de zondeval kunnen voorkomen? Jongens en meisjes, dat denken jullie misschien ook wel. Adam gaf de Heer ook een beetje de schuld. Hij zei, ja, die vrouw die gij bij mij gegeven hebt. Als Eva nou niet gekomen was met die vrucht, dan had ik niet gegeten. Hij probeert zich een beetje te verschuilen. Eigenlijk geeft hij God de schuld. Dat doen we ook zo vaak. En Eva, die geeft weer de schuld aan de slang. Ja, die duivel. Als die duivel er nou niet geweest was. Maar de slang heeft mij bedrogen. Dus altijd wentelen wij de schuld op een ander. En er zijn ook mensen die zeggen, ja, maar ja, ik wist niet of dat offer van de Heer Jezus wel voor mij bestemd was. Of het wel genoegzaam was. Dus ja, daar ligt het aan. Het ligt eigenlijk aan het offer van de Heer Jezus Christus. Maar nee, zeggen onze vader, daar ligt het niet aan. Want het offer is genoegzaam. Daar hebben we toch bij stilgestaan. Het offer van de Heer Jezus is genoegzaam voor de hele wereld. Al zou heel de wereld zalig moeten worden, zou het kunnen. Het is sufficiënt voor heel de wereld, maar het is niet efficiënt voor heel de wereld. Het is efficiënt alleen voor de zijnen, maar zoek het nooit in de offeranden van de Heer Jezus Christus, alsof daar de schuld zou liggen. Maar gemeente, dat offer dat krijgt alleen waarde voor verlorenen. En dat is nou het probleem, wij willen geen verlorenen zijn. Dat offer van Christus, dat is genoegzaam voor de grootste der zondaren. Maar het probleem is, wij willen niet de grootste der zondaren zijn. Dat geloven wij niet. Dat aanvaarden wij niet. En daarom heeft dat offer voor ons ook geen waarde. Daarom zijn we ook niet bezig met de toepassing van dat offer. Is het wel voor mij bestemd? Want ik ken mijzelf niet als een verlorene en daarom kan ik rustig slapen. Ook al is de prediking nog zo ernstig. Maar onze vaderen zeggen het ligt niet in een gebrek of in de ongenoegzaamheid van de offerande van Christus aan het kruis geofferd. Het evangelie, de evangelieprediking is de prediking des kruises. En die prediking is rijk. Die prediking die houdt in dat het offer van de Heere Jezus genoegzaam is. Genoegzaam voor de ganse wereld. Christus heeft niet een deel van de vloek gedragen. Hij heeft de volle vloek gedragen. Het kruis waar hierover gesproken wordt, dat is het vloekhout. En de Heere Jezus heeft dat vloekhout, hij heeft die vloek op zich genomen door zichzelf daaraan te laten nagelen. De volle vloek. En daarom is er in hem verzoening mogelijk van die volle vloek. Dus dat die mensen vergaan in ongeloof, hoe komt dat? Nou, dat is hun eigen schuld. Wij zouden zeggen, ja, dat komt omdat ze niet uitverkoren waren. Maar nee, dat staat er niet. Er staat dat het komt omdat het hun eigen schuld is. En waarom is het hun eigen schuld? Nou, er zou veel van te zeggen zijn, maar ik wil zomaar een paar dingen noemen. In de eerste plaats is het hun eigen schuld omdat de noodzakelijke kennis ontbreekt. De Heere zegt in zijn woord bij monden van de profeet, mijn volk gaat verloren, terwijl het zonder kennis is. Ze missen de noodzakelijke kennis. Oh, wat een verantwoordelijkheid voor dominees. Om die kennis bij te brengen. Want als die kennis er niet is, ga je verloren. Veel mensen, gemeenten, weten niet meer wat er nodig is. Dat is aangrijpend. En ze horen in de kerk dat het wel goed zit. En dat ze alleen nog moeten groeien in hun geloven. Zo reizen die mensen naar de eeuwigheid terwijl ze niet gewaarschuwd worden. Wat is dat een ontzaggelijk grote verantwoordelijkheid. Als een dominee niet de kennis bijbrengt die nodig is tot zaligheid. En ik weet wel, ik kan de bevindelijke kennis niet bijbrengen. Maar als de verstandelijke kennis er al niet is, dan is de bevindelijke kennis er al helemaal niet. Dus laten we ons verdiepen in die waarheid. Laten we het onderzoeken wat er nodig is. Het is toch je eigen schuld. Als je niet weet wat er nodig is. Er zijn toch boeken genoeg? Er zijn toch bekeringsgeschiedenissen genoeg? Je hebt toch een Bijbel, jongens en meisjes? Ja, als die Bijbel dicht blijft. Als je geen dagboekje meer hebt, als je je knieën niet buigt, als ja, wiens schuld is het dan dat je verloren gaat? Als je er nou heel de dag nog geen half uurtje mee bezig bent. En als je schermtijd iedere dag, weet ik, 3 uur is of misschien nog wel meer. Wiens schuld is het dan dat je verloren gaat? Dat is toch oneerlijk om dan te zeggen dat God, dus, dat Gods schuld is. Dat je het niet geweten hebt, is je eigen schuld als je het niet weet. De kennis ontbreekt, de behoefte ontbreekt. Er is geen behoefte aan de Heere Jezus. Ook niet al zitten we iedere zondag in de kerk. De Heere Jezus wordt ons gepreekt als leraar, profeet. We hebben geen onderwijs nodig. We weten het wel. Ja, weet je wie onderwijs nodig hebben? Mensen die het niet meer weten. Die zijn er gelukkig ook bij ons in de kerk. Mensen die de weg niet weten. En die onderwijs nodig hebben. Die geleid moeten worden. Dan krijgt het profetisch ambt van de Heere Jezus waarde. De Heere Jezus wordt ons gepreekt als priester. Maar wij hebben hem niet nodig als priester. Waarom hebben wij hem niet nodig als priester? Omdat we niet onrein zijn, zo voelen we onszelf niet. We voelen geen schuld en geen onreinheid. Dus ook al wordt de Heer Jezus als priester voorgesteld, ja, dan is er niet die behoefte in mijn hart om door die priester gereinigd te worden. Dat is toch onze eigen schuld. Want we zijn wel onrein. We hebben geen koning nodig. We willen eigen baas zijn. Wij willen niet dat deze koning over ons zijn zal. Dat zeggen we letterlijk. Misschien zeggen we het niet met onze mond, maar we zeggen het wel met onze daden. Wiens schuld is het dan dat we verloren gaan? Eigen schuld. Het geloof ontbreekt. Ik heb het al aangehaald. Wij geloven het niet. Daarom doet de prediking geen nut. Paulus zegt omdat het met het geloof niet gemengd is geweest. De boodschap is wel goed. Maar als je niet gelooft, dan doet het ook geen nut. Het gebedsleven ontbreekt. En waarom ontbreekt het gebedsleven? Omdat het geen nood is. Als het nood was, dan zou je wel op je knieën liggen. Als het nood was, dan zou je voor iedere kerkdienst tot God roepen. Als het nood was, dan leefde je niet meer rustig voort. Maar ja, hoeveel tijd besteden we daaraan? En wie schuld is het dan, gemeente, dat we verloren gaan? Het aardse is voor ons zo belangrijk. Het hier en nu, daar zijn we mee bezig. De een heeft een vrouw getrouwd. Is druk bezig met zijn huis. Ja, dat moet allemaal piekfijn in orde zijn. En de ander heeft een akker gekocht. En dat vraagt heel wat werk. En een ander heeft een juk ossen gekocht. En die moeten ingewerkt worden. Dat vraagt tijd en inspanning. En misschien zijn we er al mee bezig onder de prediking. Maar het geestelijke, de aandacht is er niet. En wiens schuld is het dan, gemeente, dat wij verloren gaan? De goede werken ontbreken. Ja, niet om de hemel te verdienen, maar als we een kind van God zijn, doen we goede werk. Want dan worden we vernieuwd van binnen. En als we kwade werken doen, kunnen we God daar de schuld niet van geven. De Heer zal straks zeggen, voor zoveel gij dat een van mijn minste broederen niet gedaan hebt, zo hebt gij dat mij ook niet gedaan. U hebt mij niet één glas koud water gegeven. Ik heb u met de nood van mijn kinderen in aanraking gebracht. U had er geen belangstelling voor. Kijk, dat is waarom mensen verloren gaan. Om eigen schuld, om onze eigen werken, die terug zullen komen als de boeken geopend worden. Een gemeente, Gods kinderen, die leren zichzelf aanklagen. Gods kinderen leren zichzelf verfoeien, zullen we straks zien in onze tweede gedachte. Als de Heilige Geest gaat werken, dan gaan we God rechtvaardigen. Dan gaan we de schuld eigenen. Dan zit je anders in de kerk. Dan ga je anders naar huis. Dan sta je anders in het leven. En dat zijn mensen die horen dezelfde preken. Dat zijn mensen die lezen dezelfde boeken. Dat zijn mensen die hebben dezelfde Bijbel. Maar de uitwerking is zo gans anders. Hoe komt dat? Door het geloof. Onze tweede gedachte. Zovelen worden door genade behouden. Eer dat we daar iets van zeggen, gaan we zingen Psalm 96 en daarvan het vijfde en het zesde vers en het zevende. Geeft de eer aan het eeuwig opperwezen. Zijn naam wordt nooit genoeg geprezen, verheft zijn deugden blij te moe, brengt in zijn huis hem offer toe, hem die de volken moeten vrezen. We noemen het Psalm 96 en daarvan de versen 5 tot en met 7. onze tweede gedachte, zo velen worden door genade behouden. Maar zo velen als waarachtiglijk geloven, zo velen, dus die alleen en die allemaal, die waarachtiglijk geloven. Waarom dat woord waarachtiglijk? Waarom staat er nou niet gewoon degene die in Jezus geloven? Of degene die in Christus geloven? Dat is toch ook goed? Nee, niet al degene die in Jezus geloven worden zalig. Wat zegt u nou toch, dominee? Nee, niet al degene die in Jezus geloven worden zalig. U moet het thuis maar eens nalezen in Johannes 8. Daar is de Heere Jezus in gesprek met degene die in hem geloven. Er staat in Johannes 8 vers 30, als hij deze dingen sprak, geloofden velen in hem. Jezus dan zeide tot de Joden die in hem geloofden, indien gij in mijn woord blijft, zo zijt gij waarlijk mijn discipelen. Dus ze geloofden in hem, en dan gaat de Heer Jezus dat geloven eens een beetje op de proef stellen. En weet je, eer dat we dan een hoofdstuk verder zijn, wat de Heere Jezus tegen hen zegt, tegen degene die in hem geloofde, gij zijt uit uw vader den duivel. Er waren mensen die zeiden in Jezus te geloven. Maar als puntje bij paaltje komt, dan slaat het om in bittere, bittere vijandschap. Dan zijn ze niet meer zo gelovig. Gemeente, er zijn veel soorten van geloof. Ook, dus een onderscheid van een geloof in de Heer Jezus, dat is ook het tijdgeloof. De tijdgelovigen geloven ook in de Heer Jezus. Ze geloven juist in de Heer Jezus. Ze geloven in de evangeliebelofte, ze geloven in de vergeving der zonde. Maar ze geloven daarin zonder een verbroken hart. Die mensen worden niet zalig. Terwijl ze wel in de Heere Jezus geloven. Daarom hebben onze vaderen dat woordje waarachtiglijk erbij gezet. Het gaat om het, niet alle gelovigen worden zalig, maar degene die waarachtiglijk geloven. Je hebt ook een historisch geloof. Je hebt ook een wondergeloof. Dat is niet zaligmakend. Dus gemeente, we moeten onszelf beproeven of dat wel het echte geloof is. En wat is het echte geloof? Nou, dat is nog niet zo eenvoudig om dat te zeggen, maar bijvoorbeeld in het avondmaalsformulier vind je daar kenmerken van. Waarvan onze vaderen durven zeggen, kijk, dat is nou het echte geloof. En dan noemen ze drie kenmerken. En dat zijn de drie bekende stukken. Ellende, verlossing en dankbaarheid. Dus als iemand niet weet van de ellende, heeft hij niet het echte geloof. Met hoeveel vuur dat zulke mensen zou kunnen spreken over de Heer Jezus en hem aan kunnen prijzen aan anderen. Ze hebben niet dat waarachtiglijk geloof. Want dat echte geloof, dat heeft de kenmerken van ellende, verlossing en dankbaarheid. Kijk maar in het avondmaalsformulier. Alleen die mensen worden aan het avondmaal genodigd. En als dat stuk van de ellende ontbreekt, dan durven onze vaderen niet over te nemen dat dat een echt geloof is. En ik ben heel blij dat ze dat zo gezegd hebben. Want vandaag denken heel veel mensen daar heel anders over, gemeente. En de Heer Jezus ook in Johannes 8, moet je eens kijken hoe hij die Joden beproeft die in hem geloven en wat er uiteindelijk van overblijft. En het is verschrikkelijk dat zoveel mensen naar de eeuwigheid reizen op valse gronden. Gemeente, dat doet mij bewogen zijn met de jeugd. Dat doet mij bewogen zijn met uw zielenheil. Onze vaderen, ze hebben dit geschreven uit bewogenheid. Ze zien dat er zoveel mensen bedrogen worden op weggereis naar de eeuwigheid. Is dat liefde? Is dat barmhartigheid? Het is verschrikkelijk, waarachtiglijk geloven en door de dood van Christus van de zonde en het verderf verlost en behouden worden. Dus de ware gelovigen die worden verlost. En waar worden ze van verlost? Van de zonde en van het verderf. Daar hadden ze blijkbaar last van. Jazeker, als je er geen last van hebt, hoef je er niet van verlost te worden. Dus de ware gelovigen die weten waarvan ze verlost zijn. Uit welke grote nood en dood de Heere ze gehaald heeft. Dat is ook het wonder in het leven van de gelovigen. Mensen die de prediking echt geloven, die mensen die hebben het altijd over het wonder. Het wonder van zalig worden. En ze beleven dat ook als een wonder. Kijk, de echte verlossing waar hierover gesproken wordt, dat is ook een verlossing. En een verlossing, iemand is aan het omkomen. En die wordt gered. Nou, dat staat in de krant morgen, jongens en meisjes, als dat gebeurt. Dat lees je wel eens in de krant, dat iemand aan het verdrinken was. En een ander sprong in het water en die haalde hem eruit. En nou, dan staat er een verhaal in de krant met een foto erbij van de redder. Maar als iemand nou in het water valt, in zo'n laagje water en die kruipt er weer uit, dan staat het morgen niet in de krant. Nee, dat is ook geen redding. Dat komt heel ongeloofwaardig over. Als je zegt, ik ben gered. Kijk, en dat is in het geestelijke ook zo. Dat is geen redding. Als je je zonde niet kent, als je het verderf niet kent, dan is het geen redding. Als je zegt verlost te zijn, waar ben je dan van verlost? Vertel het dan maar eens. Ja, mensen weten niet waarvan ze verlost zijn, maar ze zijn verlost. Gemeente, dat is de ware verlossing niet. De ware verlossing is een wonder. Wij moeten van de zonde verlost worden. En daarom vraag ik u, is de zonde onder de prediking u al een last geworden? Wij moeten van het verderf verlost worden. Bent u met het verderf in aanraking gekomen? Het verderf. Wat is dat, jongens en meisjes? Een moeilijk woord. Verderf, wat is dat nou? Nou, dan moet je eens denken aan kinderen Israëls toen ze uit Egypte gingen. De verderfengel. Er was een engel en die zaaide dood en verderf. Die engel die ging rond met een zwaard. En die zaaide dood en verderf waar het bloed niet was. Als je niet achter het bloed bent, dan ben je niet veilig. Kijk, en dat gaan de gelovigen leren. Dat ze niet veilig zijn. Dat is het verderf. Dat Gods rechtvaardigheid hen moet doden. En daarom die zonne der gerechtigheid waar het vanmorgen over ging, die krijgt zoveel waarde in hun leven. Daarom is het zo duister als ze die zon niet kennen. Zulke mensen vinden geen rust buiten het bloed. Dat is een strijd in hun leven. Dat is niet iets, gemeente, wat zomaar even onder de koffie opgelost wordt. Verlossing van het verderf. Maar dat is iets wat bevindelijk geleerd moet worden in de weg van het geloof. De Godskinderen geloven niet in één keer dat ze verlost zijn, maar ze geloven in de zonde. Daar begint het mee. Ze geloven in de zonde, ze geloven in het verderf. En vandaar die bekering, vandaar dat berouw, vandaar die droefheid naar God over de zonde. Vandaar dat smeken om verlost te mogen worden. Vandaar geen rust buiten het bloed. Want je bent niet veilig als de Heere komt als de verderver van alles wat zijn rechtvaardigheid aanrandt. Zovelen, als ze waarachtiglijk geloven en door de dood van Christus van de zonde en het verderf verlost en behouden worden, die genieten deze weldaad. Welke weldaad? De weldaad van het geloof. Maar zovelen als waarachtiglijk geloven en door de dood van Christus van de zonde van het verderf verlost en behouden worden, die genieten deze weldaad. Dus het geloof is een weldaad. De remonstranten zeggen nee, het geloof is een voorwaarde. Een voorwaarde waar je aan moet voldoen. Het geloof is een werk wat je moet verrichten. Nee, zeggen onze vaderen, het geloof is een weldaad. Een weldaad die geschonken wordt. Er zijn verschillende weldaden. Je hebt weldaden in dit leven, je hebt weldaden na dit leven. En de weldaden in dit leven zijn roeping, wedergeboorte, geloof. Dat zijn allemaal weldaden. Weldaden die gegeven worden aan zondaren. Weldaden die Christus verdiend heeft. Daarom plaatsen wij dat niet allemaal buiten het geestelijk leven. Er zijn ook stromingen in kerkelijk Nederland die plaatsen de hele toeleidende weg naar Christus buiten het geestelijk leven. Alsof Christus dat niet verdiend heeft, alsof dat geen weldaden zijn. Maar gemeente, dat zijn weldaden. Weldaden die om niet worden geschonken. Dus als ik het geloof mag krijgen, dan ben ik niet beter dan een ander. Dan doe ik het ook niet beter dan een ander. Maar dan ontvang ik een onverdiende weldaad. En dat is een rijke prediking. Want dat betekent dat het geloof nog te krijgen is voor mensen die niet kunnen geloven. Misschien loopt u daar tegenaan. U zegt, ik kan het niet. Ik heb het geprobeerd. Bekeren en geloven. Ik kan het niet. Nee, maar ik preek dat ook niet zoals de remonstranten als een voorwaarde. Want dat zou voor u een arme prediking zijn. Ik predik het geloof als een weldaad. Ik predik het geloof als een genadegave die geschonken wordt aan wederhorigen. Die genieten deze weldaad alleen uit Gods genade. Dus ze worden uit genade behouden. Dat geloof hebben ze niet van zichzelf. En de remonstranten spreken ook over genade. Maar bij de remonstranten is genade geen genade. Bij de remonstranten is genade afhankelijk van de vrije wil. Dus met andere woorden, ja, de mens moet het knopje omzetten. Om God binnen te laten. Anders kan het niet. Kijk, de Heer Jezus die heeft het voor jou verdiend, zeggen de remonstranten. Hij is voor jou gestorven. En hij wil het je ook geven. Hij wil het ook aanbrengen. Hij wil het ook toepassen. Maar ja, jij moet wel de deur open doen. Als je niet de deur open doet, ja, dan kan God ook niks beginnen. Is dat genade? Nee, bij de remonstranten is genade geen genade. De remonstranten die maken God afhankelijk van de mens. Maar gemeente, onze leer is sola gratia. Alleen genade, geen vermenging van werken en genade. Wij geloven dat de Heer Jezus een volkomen zaligmaker is, die de zaligheid niet alleen heeft verdiend, maar ook toepast. En bij die toepassing helemaal niet afhankelijk is van een mens, want hij schenkt die mens geloof. Zodat die mens die niet geloven kon, die gaat geloven. Die mens die zich niet bekeren kon, die gaat zich bekeren. Waarom? Genade weldaad. Door Christus verworven, al blaast die mens dreiging en moord. Maar de Heere, hij zal ervoor zorgen. Hij heeft het verworven. Hij eist de zondaar op. En er is geen mens, gemeente, die zich gaat bekeren. Echt niet. Er is geen mens die gaat geloven in zijn ellende en in wat er nodig is tot zaligheid als Gods geest hem niet bearbeidt. En dat is alleen genade, als dat mag gebeuren. En daar hoor je Gods kinderen ook over. Die hoor je alleen maar over genade. Die zeggen niet, ik heb dit gedaan en ik heb dat gedaan en ik heb dat verdiend. En nee, het is alleen maar genade. Hierbij moet je eigenlijk lezen de zesde weerlegging. U moet het thuis maar eens rustig lezen. Van de verwerping der dwalingen. En dan verwerpen onze vaderen deze dwaling van hen die leren, die het onderscheid tussen verwerving en toe-eigening, verwerving, verdienen, toe-eigening, toepassing, daartoe gebruiken dat zij de onvoorzichtige en onervarene dit gevoelen zouden kunnen inplanten, dat God, zoveel hem aangaat, aan alle mensen die weldaden die door de dood van Christus verkregen worden, gelijkelijk heeft willen meedelen, maar dat sommigen de vergeving der zonde en het eeuwige leven deelachtig worden en anderen niet, dat zulk onderscheid afhangt aan hun vrije wil, de welke zichzelf voegt bij de genade, die zonder onderscheid aangeboden wordt, en dat het niet afhangt aan die bijzondere gave der barmhartigheid die krachtiglijk in hen werkt, opdat zij zichzelf die genade boven anderen zouden toe-eigenen. Want deze, zich houdende alsof zij dit onderscheid in een gezonde mening voorstelde, trachtte den volke het verderfelijk venijn van de pelagiaanse dwalingen in te geven. Nou, dan zeg ik het altijd nog maar heel bedaard, denk ik, als je dit leest. Onze vaderen zeggen, het is een venijn. Het is een verderfelijk venijn. Het is een verschrikkelijke waarheid die men meent te moeten verkondigen. Dat is om het aanbod van genade en de vrije wil van de mens met elkaar in overeenstemming te brengen, dat het uiteindelijk de mens is die toepast. Dat is een vreselijke leer. Want als het zo is, gemeente, dan gaan we allemaal voor eeuwig verloren. Allemaal. Er is niemand die naar God vraagt. Maar dat gelooft de remonstrant niet. Er is niemand die naar God zoekt. Daar hebben wij u niet voor over. Jonge mensen, daar hebben we je niet voor over. Echt, het is puur bedrog. En het heeft ook te maken met onkundig zijn in het uitleggen van de Bijbel. Tegenwoordig meent iedereen zomaar de Bijbel uit te kunnen leggen, dominee te kunnen worden, zonder ooit gestudeerd te hebben. Gaan mensen de grootste waarheden verkondigen, tenminste alsof het waarheden zijn. Het zijn de grootste dwalingen die godslasterlijk zijn in de richting van de Heer Jezus. Die een hele arme zaligmaker wordt, die afhankelijk is van u en van mij. Onze vader gaat nog een stap verder. Weet u wat ze zeggen van die genadeweldaden? Die zijn aan de gelovigen hun van eeuwigheid gegeven. Zie je dat nou, remonstrant? Het is niet zo dat die genadeweldaden pas gegeven worden als een mens gaat geloven. Maar die genadeweldaden waaronder het geloof, die zijn aan de gelovigen al van eeuwigheid gegeven. U zegt, dat kan toch niet? Ze kunnen dat toch niet in handen hebben? Nee, dat gaat ook niet over in handen hebben. Maar het gaat over de toerekening. Ze zijn al van eeuwigheid aan hen toegerekend. In Christus, hier heb je de verbondsleer. Waar is nou het genadeverbond begonnen? Gemeente, het genadeverbond is in de eeuwigheid begonnen. En daar heeft de Heer Jezus al de zijnen vertegenwoordigd. En in hem, in de Heer Jezus Christus, zijn al die genadeweldaden waaronder het geloof mij al van eeuwigheid geschonken. En daarom ging ik mij bekeren. En daarom mocht ik tot het geloof komen, omdat de Heere die genadeweldaden in mijn leven verheerlijkt heeft. Niet omdat ik zelf beter was of zo oplettend was. Dan is genade geen genade meer. De Heer Jezus dankt zijn vader in het hoge priesterlijk gebed. En hij zegt, vader, ze waren de uwe, maar gij hebt mij dezelfde gegeven. Dus in de eeuwigheid heeft hij ze al van de Vader gehad. In de eeuwigheid werd hun de verdiensten van de Heer Jezus al toegerekend. En omdat het hen toegerekend wordt, daarom krijgen ze het. En daarom is er niet één die in ongeloof zal sterven, niet één. Daarom zullen ze allen zich bekeren die Christus vertegenwoordigd heeft. Daarom zullen ze allen tot het geloof komen in de gekruiste Christus. De een in meerdere mate, de ander in mindere mate. We hebben gehoord, er zijn standen in het geloof. De zonne der gerechtigheid staat niet gelijk op middaghoogte, maar ze zullen allen die gave van het geloof ontvangen. Dat is genade. Dat is nou zalig worden uit genade. Dan is er ook niets van ons bij. En welke genade staat hier? Hij aan niemand schuldig is. Nee, de Heer is niet schuldig om mij het geloof te geven. De Heer is niet schuldig om mij te bekeren. Gemeente, hier is nou een kind van God aan het woord die gevoelt dat hij de genade geheel onwaardig was. Ik ben dat niet waard. Ik heb dat niet verdiend. Zelfkennis leert, ik heb nooit naar God gevraagd. Ik heb nooit naar God gezocht. Zelfkennis leert, ik ben een vijand van genade. De Heere heeft mij ervoor in moeten winnen. De Heere heeft mij moeten verootmoedigen. Het was rechtvaardig als de Heere mij voorbij gegaan was. Paulus zegt, ik ben de grootste der zondaren. Ik heb de gemeente Gods vervolgd. En dat de Heere mij in de bediening gesteld heeft. Dat ik deze boodschap mag brengen. Oh, daar is van mij niks bij. Hij zegt, ik dank hem in 1 Timotheus 1. Die mij bekrachtigd heeft, namelijk Christus Jezus onze Heere. Dat hij mij getrouw geacht heeft, mij in de bediening gesteld hebbende. Die tevoren een godslasteraar was, een vervolger en een verdrukker. Aan mij is barmhartigheid geschied. Terwijl ik het onwetende gedaan heb in mijn ongelovigheid. Doch de genade onze Heere is zeer overvloedig geweest. Met geloof en liefde die er is in Christus Jezus. Dit is een getrouw woord. En alle aanneming waardig dat Christus Jezus in de wereld gekomen is. Om zondaren zalig te maken. Van welke ik, de prediker van deze boodschap, de voornaamste ben. Paulus kon die genade uitstallen, want hij wist wat genade was. En gemeente, dat mag ik u vandaag nog prediken. Dat je zalig kunt worden uit genade. Om niet, en dat is een troostvolle boodschap voor verloren mensenkinderen. Voor rechteloze mensenkinderen. Die mensen zitten daarop te wachten. Die mensen krijgen moed. Die mensen zeggen, dat zou het nog kunnen. Als het geloof een genadegave is, als bekering een genadegave is. Want zij hebben geleerd, van mijn kant komt het nooit meer goed. Ik ga om eigen schuld verloren. Wat ligt er dan vast als een zondaar zicht mag krijgen op deze verbondsmiddelaar? Het ligt al van eeuwigheid vast. Dat is de rijkdom van de leer van vrije genade. Nee, het lag niet pas vast toen de Heere mij stilzette. Maar het lag daarvoor al vast. En het ligt niet vast omdat ik geloof. Want vandaag geloof ik en morgen geloof ik er niks meer van. Maar het ligt vast in mijn borg en middelaar. De Heere Jezus Christus. In hem ligt het eeuwig vast. En waarom ligt het in hem eeuwig vast? Omdat hij alles heeft verworven. Hij behoeft het slechts uit te delen. En hij deelt het ook uit aan verlorenen, aan goddelozen, aan schuldigen, aan mensen die moeten zeggen met de discipelen, wij vergaan. Wij vergaan in onze onbekeerlijkheid. Wij vergaan in ons ongeloof. Mensen die het niet kunnen oefenen, maar die daar wel last van hebben. Die daarmee worstelen aan de troon van Gods genade. En die ik nog mag prediken. Zeker die zon kun je zelf niet op laten gaan. Dat hebben we vanmorgen gehoord. Maar die zon gaat op. Die gaat absoluut op. Die gaat 100% zeker op. In het hart van degene die de Heere vrezen. Omdat niet één genade weldaad, maar al de genade weldaden door Christus verworven zijn. En zovelen als er waarachtiglijk geloven. Gemeente, die worden behouden. Die worden behouden uit genade. Want dat geloof, dat hebben ze gekregen. En daar zullen ze de Heere eeuwig voor groot maken. Mijn God, ik zal u eeuwig loven. Omdat gij het hebt gedaan. Amen.